Vanavond wil ik met u spreken over het spreken in tongen. En ik wil met u lezen uit 1 Korinthe 14. Eén tekst. En u houdt u rustig uw Bijbel er maar bij. Want als u iets aanvaardt, moet u dat altijd aannemen op grond van Gods woord. En omdat voor velen Gods woord een gesloten boek is op dit terrein, is het nodig om dat weer open te breken. Men heeft er maar een beetje mee geflierenfluiterd met de woorden van de apostel Paulus. Men heeft zich er helemaal niet om bekommerd wat de Bijbel zegt. Men heeft gezegd dat was voor vroeger en dat was voor toen. Men moet dus opletten dat men juist de heerlijkste en de rijkste belofte van God, dat zijn de geestelijke gaven, met de genezing, met het spreken in tongen en het profeteren, uitschakelt voor onze tijd. Dat is toch verschrikkelijk? Paulus zegt in 1 Korinthe 14, vers 18, ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek. Alleen de gemeente zegt hij, wil ik er liever 5 woorden spreken, daar komen we dadelijk wel op. Maar hij dankt God dat hij meer dan gij allen in tongen spreekt, daar begint hij mee. Paulus spreekt erover in het eerste vers, dat wij de liefde moeten najagen en ijveren moeten naar de geestelijke gaven. Dat is nou echt op 2 benen lopen en niet op 1 been lopen. Dat is nou de weg omhoog zoeken. Hij zegt, ik wijs u een weg die nog verder gaat in de onzienlijke wereld, dat is omhoog. En dat is de weg van de liefde en van de geestelijke gaven, want je hebt de geestelijke gaven in het bijzonder nodig in de gemeente. En de liefde, dat is de positieve benadering van de mens tegenover de andere mens. Als u iemand positief benadert, dan hebt u hem lief. En als u hem negatief benadert, dan hebt u een hekel aan hem. En wij willen dus zien hoe het absoluut van belang is dat wij die gaven, en nu wil ik dus vanavond alleen spreken over de gaven van de glossolalie of het spreken in tongen, dat het een noodzakelijke gaven is. En dat is, in Paulus' tijd was dat nodig voor de gemeente. Niet alleen in Macedonië, maar ook daarbuiten. Niet alleen voor die tijd, maar ook voor nu. Niet alleen voor die mensen, maar ook voor hervormden. Maar ook voor gereformeerden. Ook voor mensen, voor vrije evangelische en maranaten mensen. In 1 Korinthe 1 vers 7 zegt Paulus, zodat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van Jezus Christus. Geen enkel charismata, geen enkele geestelijke gave ontbrak deze gemeente omdat ze Jezus verwachten. Een maranatenman is iemand die zich uitstrekt naar de geestelijke gave. Klopt dat? Klopt dat hier? Dat alle maranatenmensen die zich uitstrekken naar de geestelijke gave in tongen spreken? Ik hoop het. Ik heb het wel eens anders meegemaakt. En de vrucht des geestes en de geestelijke gave gaan hand in hand. De liefde is nodig om de gave te gebruiken. Er zijn mensen die ze zeggen, ja maar spreken jullie maar in tongen, wij jagen naar de liefde. Meestal komt dan nog het een, nog het ander uit de bus. Nog de liefde en nog de gave. Maar als je nou veronderstelt dat een doodzieke moeder haar kindje wil helpen. Ze wil het kind liefde bewijzen, ze wil het voeden, ze wil het geven wat het nodig heeft. En die moeder die kan zich niet oprichten. Wat is dan allereerst nodig? Dat die moeder herstelt en dat ze kracht krijgt. Om dat kind liefde te bewijzen. Als je iemand liefde wil bewijzen, dan moet je iets hebben om het te kunnen bewijzen. Ik herinner me nog dat bij een kennis van ons zat een poesje met zijn poot in de rattenklem. Ja. En nu kun je dat diertje over zijn kop haaien en zeggen, ja, dat is toch zo'n lief beestje, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je die rattenklem optillen en dan moet je de pootje eruit halen. Dat is liefde. Dus bij liefde bewijzen moet je altijd iets doen. Je kan wel zeggen, ik zoek de liefde en zoeken jullie de gave. Jezus had de liefde en hij had de gave. En omdat hij de gave had, kon hij de mensen helpen. Dat is het evangelie van Jezus Christus en dat verkondigen wij. En de weg van de heiligmaking die wordt geblokkeerd als je de geestelijke gave niet hebt. Want de geestelijke gave die heeft de Heer gegeven tot de opbouw van zijn gemeente. Jezus had de geestelijke gave, de apostelen hadden de geestelijke gave. Dat was niet een bazaarartikel, dat was om de mensen de weg te doen zien die naar de volmaaktheid loopt. De vrucht van de geest en de gaven die zijn onlosmakelijk verbonden. En als je geen gaven hebt, dan kom je nooit tot de vrucht van de geest. Dan kom je maar tot een imitatie, tot een schijnvertoning. Vandaar dat de kerken en de vrije kringen en de groepen en noem maar op, die niet leven, die dit niet zien, alle, dat het geestelijk een puinhoop is. Dit is de weg. Ik zeg niet dat mensen die alleen in tongen spreken het bereikt hebben, die hebben nog maar het fundament. Maar zonder dit fundament kun je geen gebouw zetten. Wij behoren eerbied te hebben voor de Bijbel. En de Bijbel zegt, ijvert naar de geestelijke gaven. En als iemand dan zegt, en dat lap ik aan mijn laars, dan is hij ongehoorzaam aan de schrift. Paulus zegt, ik dank God ervoor. Daar had hij reden voor. Nou, ik dank God er ook voor. Ik ben altijd nog blij dat ik in tongen spreek. Waarom? Omdat ik dat gebruik. Omdat ik weet dat dat iets is dat God aan een mens geeft. Dat is het Pinksterteken. Op de Pinksterdag staat er geschreven dat Gods geest nederdaalde en men zag tongen als van vuur. Let erop, dat waren geen tongen waar je mee branden zou, maar dat waren tongen in de geestelijke wereld als van vuur en die zaten op een ieder van hen. Zonder uitzondering, op een ieder. En wil u dan zeggen dat u dat niet nodig zou hebben als de Bijbel zegt dat is het Pinksterteken op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld en begonnen in nieuwe tongen te spreken. Maar er staat duidelijk bij dat dat teken op ieder was. En als het teken op ieder was in de onzichtbare wereld, want daar heb je hem nodig. Nou, dan zullen wij het ook horen in de hoorbare wereld. Jezus heeft gezegd, de gelovigen zullen in nieuwe tongen spreken. Dat heeft de Heer gezegd. Kunt u zich voorstellen dat er mensen zeggen dat het niet nodig is? Ik niet. Dat is mij volkomen een raadsel. Dat iemand meent een christgelovige te zijn, als iemand zegt, ik geloof de schrift, en dat hij rustig zegt, de woorden die Jezus gezegd heeft, daar heb ik maling aan, en wat de Bijbel zegt en wat Paulus zegt, nou, daar pak ik maar wat uit dat mij zint. En de rest zeg ik, dat was voor vroeger of voor later. Dat is nu wat de modernen doen en die zijn dan nog eerlijk en die zeggen we geloven de schrift niet. En er zijn een massa evangelische christenen die zeggen we geloven de schrift en ze zetten er een mes in en ze halen eruit wat hun zint en wat hun niet zint. Dat laten ze als oudvader aan de kant leggen. Dat is toch verschrikkelijk. Kijk, wij moeten eens bepaald worden bij de waarheid van de schrift. Wij kunnen zomaar niet een deel van de schrift krachteloos maken. Wij hebben die doop des geestes nodig. Wij hebben een Pinksteren nodig en die doop des geestes gaat gepaard met het spreken in tongen. Als eerste gaat. Dat kunt u lezen in de schrift. En wat is de bedoeling van het spreken in tongen? Wat is de bedoeling van het spreken dat we in het Nederlands doen? En waarvoor wij bidden, Heren, laat mij in tongen spreken en in velerlei talen. In menigerlei talen, zegt de schrift. Nou ja, ik vind het heerlijk als iemand veel talen spreekt. Ik heb er niet zoveel aanleg voor. Maar als iemand Frans, Duits en Engels spreekt, dan kan die terecht op een handelskantoor. Dan kun je met nieuwe tongen niet, dan kun je niet mee solliciteren op een kantoor. Daar wordt niet naar gevraagd, maar je kunt in de hemel kun je niet solliciteren met Engels, Frans en Duits. Hoor. Maar dan kun je daarmee terecht. Daarvoor is het een teken in de hemel. Als van vuur. Kijk, en omdat de gemeente van Jezus Christus, omdat die vleeselijk is en aardsgezind, spreken ze liever talen op aarde dan talen in de hemel. Als ik gewoon spreek in het Nederlands, dan gebeurt er wat. In mijn geest, in mijn eigen geest, vorm ik gedachten. Dat is het geheim van de menselijke geest. Je kunt gedachten vormen, je kunt iets scheppen. En met mijn verstand maak ik woorden en maak ik zinnen. Dat is spreken. Dat is allereerst een gave, een functie van je geest. Een hond kan niet spreken. Die kan wel zijn gevoelsleven uiten door klanken. Maar hij kan geen scheppende taal maken. Hij kan niet iets scheppen van een gedicht. Hij kan de schoonheid van de woorden niet merken. Hij weet niet wat de geladenheid van het woord is. Hij weet niet wat de kracht van het woord is. Dat weten wij wel omdat wij een geest hebben. Het woord wordt geboren in onze geest. En met ons verstand gaan wij deze gedachten omzetten in woorden. Een dier kan dat niet. Wij kunnen ook wel als een dier klanken uiten van schrik. En van vreugde kun je iets uitroepen. En van pijn kun je, een klank uitroepen, maar dat is geen taal. En wat is nu het spreken in tongen? Dan heb ik dus gezegd, de Nederlandse taal die vorm je eerst met je gedachten. Als iemand zijn gedachten niet werkt, als iemand dronken is bijvoorbeeld, dan kan hij wel klanken uiten, maar die zijn verward. Zijn verstand werkt ook niet. Kijk, we hebben dus nodig onze geest en ons verstand. Als een van beiden gehandicapt is, dan blijven we achter met spreken. Nou, wat is nu het spreken in tongen? Dan vormt mijn geest gedachten. Mijn geest vormt gedachten. Paulus zegt, mijn geest zal bidden. Mijn geest zal zingen. Dus dat doen wij met onze geest in tongen spreken. Dat zegt hij in 1 Korinthe 14 vers 15. Ik zal bidden met mijn geest. Met zijn eigen geest. Met onze eigen geest willen we gaan bidden. Met onze eigen geest willen we God gaan loven. Maar ons verstand schakelen we uit. Nou, dat spreek je in tongen. Dat je met je geest gedachten hebt en je verstand schakel je uit en dan is er een ander die die woorden geeft die je met je verstand anders maakt en Hollandse zinnen geeft. Dat is het spreken in tongen. In Korinthe 14 zegt hij, vers 14. Indien ik bid in een tong, bid mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Mijn verstand is vruchteloos, zegt de staat er het aan. Dus dan weet u wat het spreken in tongen is. Dat is het. Dat is dat je een gedachte hebt in je geestelijke wereld. En je verstand werkt niet. En je brengt klanken tevoorschijn. Vandaar dat op de Pinksterdag zijn we die mensen zijn dronken. Want dat doet een dronkenuit ook. Zijn verstand is beneveld. En daarvoor uit hij klanken zonder zijn verstand. Maar hier uiten wij geen klanken. Maar de Heer neemt dit over. Gods geest neemt dat over en Gods geest geeft de woorden. Op dat ogenblik dat een mens aanvaardt dat hij gedoopt is in Gods geest, begint hij de Heer te loven en te prijzen. Hij zegt geen woord in het Nederlands meer, hij sluit zijn verstand af en door het geloof begint hij te spreken zoals de Bijbel zegt, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. En hij begint te spreken en dan staat er in mijn Bijbel, en zij begonnen te spreken, zij, dat is met hun geest, zoals de geest hen gaf uit te spreken. Gods geest geeft de woorden dus die anders het verstand vormt en geeft. Zij begonnen te spreken zoals de geest hun gaf uit te spreken. En dan spreekt men, zegt Paulus, door de geest. Spreekt men geheimenissen. Men spreekt door de Heilige Geest en door de menselijke geest. De menselijke geest die vormt dus de gedachten. En door de Heilige Geest spreekt men verborgenheden. Geheimenissen. Want wie in een tong spreekt. Want niemand verstaat. Ik zal het u lezen in vers 2 van hoofdstuk 14. Daar hou ik me maar aan. Hoofdstuk 14 zeg ik alleen maar het vers. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat. Door de Geest spreekt hij geheimenissen. Verborgenheden, mysteries. Nu kunt u zeggen, ja, dat neem ik niet, want ik neem alleen maar wat mijn verstand mij biedt, maar dan bent u ongehoorzaam aan het woord Gods. Dan bent u een verstandschristen. En wij zijn geen verstandschristen, wij zijn geen gevoelschristen, want ik doe het ook niet uit mijn gevoel. Ik doe het uit mijn geloof. Wij laten ons gevoel niet werken. We bibberen niet, we beven niet, we schudden niet. Wij laten ons geloof laten we werken, waarin in het woord dat God gesproken heeft, en de Heer is een waarmaker van zijn woord. En als u vanavond deze toespraak volgt, dan kunt u, als er geen bijzondere remmingen zijn, kunt u, als u het nooit gedaan hebt, in tongen spreken. Dat is niet zo moeilijk. Als ik in Gorinchem kijk, waar zo'n 180 mensen zondag zijn, er zijn er misschien 5 van die niet in tongen spreken. Hebben we daar moeite voor gedaan? Nee, maar we hebben het gepredikt. We hebben het gepredikt en het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord Gods. Hoe zullen ze nou geloven indien ze het niet gehoord hebben? Hoe zou je in tongen spreken als het je niet verteld wordt dat het in de Bijbel staat? Ik zou nooit in tongen gesproken hebben. Ik was een gereformeerde onderwijzer destijds in 1934. Ja, Ik begon in augustus 1936, bedoel ik, begon ik in tongen te spreken. Waarom? Omdat ik de Gods woord geloofde, er was niemand bij. In de hele streek, zover ik kende, sprak niemand in tongen. Maar ik deed het omdat ik mijn Bijbel geloofde. Ik was opgevoed dat de Bijbel waar was. Dat tegenwoordig stormt me daaraan. Maar geloof er niet in. Men zegt, dat is niet waar. Kijk, wij waren gereformeerd en we zeiden, wij snappen dat niet. Maar wij hadden nooit het hart om te zeggen, ja, dat is niet voor ons. Dat doen ze in de bedelingenkringen, dat doen ze in Maranatha-kringen. Dan zeggen ze, ja, dat is niet voor ons, dat is voor de Joden of voor duizend jaar rijk of weet ik wat, maar niet voor hen is. Ja, maar zo hebben wij de schrift niet gelezen. We hadden er geen mes in. Maar ja, wij snapten dat nog niet. Maar toen ik dat voor het eerst van mijn leven ging begrijpen, nou, toen zei ik, nou, dan ga ik ook in tongen spreken. Wat goed is voor Paulus, is ook goed voor u, hoor. Dat geef ik u de verzekering. Maak u maar niet wijs dat u zegt, ja, maar dat is een gevaarlijke business. Als Paulus zegt, ik dank God dat ik meer dan u allen in tongen spreek, nou, wees er dan blij mee. Zet het dan zomaar niet aan de kant, want dan bent u Gods geest ongehoorzaam. Wij hebben deze geest, deze gave nodig. Dit is de basisgave van de Heilige Geest. Dat is de eerste gave die de Heilige Geest geeft bij de doop. Om je in de hemelse gewesten verstaanbaar te maken. Zo moet u uw Pinksteren beleven. Iedere mens moet zijn Pinksteren beleven. Jezus zegt, de gelovigen zullen deze tekenen volgen. Met nieuwe tongen zullen ze spreken. Nou, dat hoort u ook te doen. En Handelingen 10, vers 7, Handelingen 10, vers 47, daar lees ik, Handelingen 10, vers 47, daar lees ik dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen uitgestort was. En hoe wisten ze dat? Dan moet u letten op dat voegwoordje want. Dat voegwoord want, dat is redengevend zinsverband. Dat geeft het zinsverband aan met een reden. Die Heilige Geest was over hen uitgestort, want ze hoorden hen alle in nieuwe tongen spreken. Ja? Is die geest ook over u uitgestort? U kunt wel zeggen, ja, maar als ik u niet in tongen heb spreken, dan zegt u, ja, het kan zijn, maar het kan ook wel niet zijn. Want het probleem ligt nooit bij de mensen die in tongen spreken, maar het probleem ligt bij mensen die zeggen, ik ben mijn Gods geest gedoopt, maar ik spreek niet in tongen. En dan zeg ik, hoe weet je dat dan? Weet je het wel zeker? Ja, ze weten het ook nooit zeker. Dan moeten ze dus op dingen afgaan waarvan de schrift niet spreekt. Want het spreken in tongen is niet zinloos. Dat heeft een bedoeling. De mensen van de Pinksterbeweging van 30 jaar geleden en 40 jaar geleden toen ik daar in aanraking kwam. En misschien vandaag en de dag nog zoveel Pinkstermensen die bedoeling niet weten. Dat komt omdat deze mensen gepioneerd hebben. Die hebben iets open moeten breken waarvan ze nog nooit gehoord hebben. Dat heb ik in mijn leven ook moeten doen. Als ik 30 jaar in Kracht van Hoog werk en ik vergelijk mijn eerste artikelen met die ik nu schrijf, dan schaam ik me vaak voor mijn eerste artikelen. En waarom? Omdat ik een hele weg heb open moeten breken waar niemand mij geholpen heeft. Waar geen enkel boek me kon helpen. Monsma, de bekende redacteur van het Zoeklicht, een hele goede vriend van mij die ik bracht, hij zegt tegen mij, wij zijn te oud. Hij zegt, we hebben te veel geschreven. Maar die heeft me twee keer opgebeld, de heer Broeder, dan moet je zeggen, ken je met die pionistenbeweging niet kwalijk, dat ze niet verder gekomen zijn dan dat ze zeiden, je moet spreken in tongen, maar wat ze er eigenlijk mee deden, dat hebben ze nooit gezien. En daarvoor was het zo aanstotelijk. Als die mensen een zin in nieuwe tongen gesproken hadden, zei ik ben gedoopt met de Heilige Geest, en dan vonden ze het verder schitterend. Of ze dan verder niet meer in tongen spraken, dat deed er niet toe. Maar wij zien de bedoeling ervan. We zijn verder gaan graven in de schrift. En dan wil ik als eerste punt noemen van het spreken in tongen. Dat men er God mee verheerlijkt. En dat moet je niet één keer doen, maar dat moet je telkens doen. En je kunt God verheerlijken met Nederlandse zin en je kunt God verheerlijken in tongen. En je zult het één doen en het ander niet nalaten. Weet je wie voor het eerst van hun leven God verheerlijkt hebben in nieuwe tongen? Dat zijn de discipelen geweest op Pinksterdag. Want van hen, zij spraken in nieuwe tongen. Zij hoorden niet wat ze zeiden. Dat hoorden die mensen wel, die Arameërs en die mensen uit Mesopotamië en Pontus, Galatië en Frigië. Die zeiden, we hoorden ze niet gelijk in onze eigen taal spreken, maar die discipelen die hoorden dat niet. Die discipelen die spraken naar hun beste weten in tongen. Maar wat deden ze in de tongen spreken? Nou, dat hoorden die omstanders, die zeggen, wij horen ze onze, wij horen hen. Een iegelijk, in onze eigen taal, van de grote daden God spreken. Nou, de grote daden God spreken, nou, is dat God verheerlijk of niet, als ik van de grote daden God ga vertellen? Nou, dat is prijs en lof brengen. En dat is iets wat de gemeente moet doen. De Heeren loven en prijzen. En als de mensen al in het natuurlijke leven loven en prijzen zonder dat ze de verstand gebruiken. Je moet maar eens op een voetbalveld kijken. Hoe de mensen hun blijdschap uiten. Dan vragen ze ook niet, is dat verstandig gerealiseerd? Nee, maar dat is spontaan. Nou, het is maar een beeld uit het natuurlijke leven. Maar wat men op een voetbalveld spontaan doet, dat doen wij uit het geloof. Om de Heer te loven en te prijzen. Men looft God voor wat hij gedaan heeft in ons leven. We zeggen met de psalmist ergens, ik laat een loflied horen en vertel uw wonderen. En Jesaja zegt, de tong der stamelaars die zal in staat zijn tot duidelijk spreken. Met het spreken in tongen kunnen wij de Heere loven en prijzen. Paulus zegt, ik dank God. Hoort u? Ik dank God. Dat ik meer dan iemand anders in nieuwe tongen spreek. Dat heeft een functie. U kunt zeggen, ja, als u niet in tongen spreekt, waarom kan het niet in het Nederlands? Dan kan ik alleen maar zeggen, geloof de schrift. Dat de Bijbel het beter weet dan u. Als de Bijbel zegt dat er een spreken in tongen is, en een loven en prijzen in de tongen, dan moet u niet zeggen, dat is voor mij niet. Weet u waarom u dat zegt? Omdat u het dan niet aan wilt. Omdat u niet gehoorzamen wil. Dit is een kwestie van gehoorzaamheid. Zo goed als de doop. De onderdompeling een kwestie is van gehoorzaamheid. Zo is dit ook een kwestie van gehoorzaamheid uit de doop in de Heilige Geest. Daar moet je niet op je gevoel te werk gaan, maar ook niet, zeker niet op je verstand. Je moet te werk gaan op het geloof in wat Jezus en zijn discipelen gezegd hebben en de handelingen der apostelen. Dat is voor ons het geschiedenisboek waarin wij kunnen zien hoe de Heere deze dingen geeft. In de brieven dan zien we hoe Paulus erop bouwt. Hij heeft het fundament gelegd, want het spreekt in tongen behoort tot het fundament. En in de brieven bouwt hij op het fundament, daar schrijft hij niet zoveel meer over tongen. Daar schrijft hij ook niet zoveel over de doop. Dat doet hij alleen als het ergens verkeerd gaat. Weet je wat hij door het spreken in tongen kunt? De Heer aanroepen in verdrukking. Wanneer u in moeilijkheid bent, wanneer de grote nood is in uw leven. En dan zegt Paulus in Romeinen 8 vers 26, en evenzeer komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij spreken zullen. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar zijn wil, naar de wil van God, voor de heilige pleit. Ja, het kan zijn dat er in uw leven dingen komen die voor u te zwaar zijn. U begint te zuchten, tot God te roepen. Och, mijn broeder en zuster, heb u helemaal geen Nederlandse woorden nodig, want uw vader weet wat er aan de hand is. U hoeft heus niet in Nederlandse woorden uw vader te vertellen wat er aan de hand is. U mag het wel doen. U mag al uw noden bekendmaken, onder bidden en dankzegging. Maar uw vader weet het wel. U kunt het ook in tongen doen, want het gaat er niet om dat u iets onbekends aan uw vader in de hemel moet vertellen. Maar het gaat erom dat u het hem vertelt. Uw benauwdheid hem bekendmaakt. En dan het spreken in tongen, dat geeft gelegenheid aan de mens om zijn nood en zijn zuchten om te zetten wanneer de menselijke taal niet meer toereikend is. Je smart kan zo groot zijn dat je geen woorden meer kunt vinden, nou dan is het spreken in tongen een machtige oplossing. Want Paulus zegt in vers 2 van dit hoofdstuk, wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Hoort u het? Ja, dat staat in uw Bijbel. Ik breng hier geen leer, ik heb hier geen aparte Bijbel, maar het staat in de Bijbel die u ergens gekocht heeft. Of u nou vrij evangelisch bent, of dat u een gereformeerd bent, u hebt die Bijbel waar Paulus in zegt, wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Want door de geest spreekt hij verborgenheden. Dat zegt de Bijbel. Het is mijn God met een raadsel dat iemand kan zeggen, maar ik heb een lak aan. En ik ga deze mensen die het wel doen, Ja, zoals dat tientallen jaren in Nederland geweest is, daar gaan we de spot mee drijven. Met die tongensprekertjes. Ja, zoals men dat gedaan heeft. En alle mogelijke bladen. En op de kansel. Uw Bijbel, zegt het. Het spreken in tongen is mijn verheerlijkt God. Nummer 2. Men kan de Heer aanroepen in zijn verdrukking en zijn benauwdheid. Weet u wat het spreken in tongen ook kan doen? Dat is het derde. Duivelen weerstaan en uitdrijven. Tijdens het tongenspreken. Het tongenspreken, dat is nodig om de machten der duisternis te weerstaan. Jezus zegt, in mijn naam zult ge boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zult ge spreken. Hoort u het? Markus 16, vers 17. In mijn naam zullen de gelovigen nieuwe tongen spreken. En hij begint eerst, duivelen zullen ze uitwerpen, in nieuwe tongen zullen ze spreken. De gelovigen. En als de Heer terugkomt, dan zegt hij, zal ik nog geloof vinden op de aarde? Ja, zeg maar, ja, maar Heer, we hebben dit geloofd. De Heer zegt, ja, maar heb je geloofd wat ik gezegd heb? Heb je de grote opdracht geloofd? De laatste afscheidswoorden die ik gesproken heb tot mijn discipelen. In mijn naam zullen de gelovigen duivelen uitwerpen in nieuwe tongen spreken. En weet je wat dan miljoenen christenen moeten zeggen? Ik heb nog nooit een duivel uitgeworpen en ik heb nog nooit in tongen gesproken. Dat zullen er miljoenen moeten zeggen. En dan zal de Heer zeggen, zal ik nog geloof vinden? Ja, en niet in geloofsbelijdenissen, maar in de woorden die ik gesproken heb. En als u het vanavond hoort en u nee zegt, dan moet u later tegen de Heer zeggen, ik heb het wel gehoord, maar ik heb nee gezegd. Zal ik nog geloof vinden op de aarde? En in verband met de hele strijd in de hemelse gewesten, zegt Paulus in Efeze 6, vers 16, vers 18, waar het dus gaat over dat we de wapenrusting aan moeten doen, omdat wij niet de strijd hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de boze macht in de hemelse gewesten. Dan zegt hij, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest. Gods geest vormt aan je woorden. U wordt aangevallen. Och, het kan zijn dat iemand in zijn auto zit, zoals ik, en je rijdt vele kilometers achter elkaar, en er komen onreine gedachten. De mensen die zeggen, ja, ik ben zeker nog zo onrein. Nee, dan zeg ik, dat is een macht, want ik wil het niet. Maar dat is een macht die mijn gedachtenleven wil vergiftigen en vertroebelen. Nou, dat wil ik niet, want ik ben een kind van God. U ook? Nou, dan wil je die onreinheid niet. Dan zeg ik niet, die is in mijn hart geboren, maar die komt er van buitenin. En weet je wat ik dan doe? Dan begin ik in tongen te spreken. Ik ga die machten weerstaan. Ik ga die machten weerstaan, welbewust. En ik zeg, duivelen, ik drijf je terug, ik weersta je door het spreken in tongen. En dan ogenblikkelijk, dan wijkt dat. Dat moet wijken. Want de Heer is een waarmaker van zijn woord. En als we dan in tongen beginnen te spreken, dan komt daar een barrière, dan komt die wapenrusting. En die duivelse gedachten, hoe dan ook, die kunnen niet in je doordringen. Je kunt de Heere gaan loven en prijzen. En als je een macht uitdrijft, boze geesten uitwerpt, dan heb je het zeker nodig tijdens de bediening. Spreken de mensen altijd in tongen, dat doen ze intuïtief. Jan van Rijs is in Oost-Duitsland geweest en die heeft daar een massa literatuur verspreid over het spreken in tongen. En een predikant, die drijft een duivel uit. Hij zegt, is dat goed, schrijft in Jan van Gijs. Ik begon ogenblikkelijk in tongen te spreken. Man had het nog nooit gedaan, maar die deed het intuïtief. Het vierde punt. Je kunt in tongen bidden en zingen. Weet je wat Paulus zegt in vers 15? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest, maar ook lof zingen met mijn verstand. U zegt, ja, ik spreek niet in tongen. Nou, dan kunt u Paulus niet nazeggen. Paulus zegt, wees mijn navolgers, gelijke wijze ik van Christus. Wees mijn navolgers. Wij zijn geen navolgers van een of andere grote man in Nederland of van een reformator, want die hebben niet in tongen gesproken. Ik neem het die mensen niet kwalijk. Want die mensen, ik heb vroeger toen ik als gereformeerde leden ook nooit in tongen gesproken. Waarom niet? Omdat men me nooit verteld had. Maar de Heer die heeft het nu duidelijk gemaakt. Bidden en zingen in tongen, dat deed Paulus. Ik zal je vertellen, hij heeft honderden kilometers moeten lopen. met zijn vriend, Silas. Nou, ik maak me sterk dat hij vaak gezegd heeft, Silas, houd al je mond dus. En dat hij zegt, jongen, laten we dus een lied inzingen, zetten in nieuwe tongen. Dat vermoeit je verstand niet. En dat hij daar kilometers gelopen heeft en de Heere geloofd en geprezen heeft in nieuwe tongen. Hij zei niet voor niks, ik dank me God dat ik meer dan u allen in tongen spreek. In de gemeente deed hij dat dus niet. Nou, dan moet hij het dan buiten de gemeente gedaan hebben. Nou, waar kun je het nou beter doen dan in de vrije natuur? Als u het kunt bewijzen dat het niet waar was, dan hoor ik het graag. Paulus zegt in Efeze 5 vers 19. Maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkander in psalmen. En in lofzangen, daar komt de naam van Jezus dan wel in voor. En geestesliederen. Geestelijke liederen, ja, geestesliederen zeggen vertalingen. Geestelijke liederen. Of dacht u dat Paulus bedoelde, je moet de Heere zingen in psalmen, lofzangen en in liederen van Jan de Heer of een glorieklok enzovoort. Naast de psalmen in de kerken. Nee. Nee, maar zo is het niet. Hij zingt met geestesliederen. Psalmen, gezangen en geestesliederen. Hij zegt, ik zal de Heere zingen met mijn verstand en ik zal hem zingen in den geest. Ik zie daar Paulus en Silas al zitten. Ze hebben pas een duivel uitgeworpen, een waarzeggende geest. Bij dat meisje, die pituïde. En subiet jaagt deze macht, jaagt de overheden van Filippi op en ze gooien Paulus in de diepste van de kerken. En daar zit hij in de stok, geketend en wel, met een bebloede rug. En dan staat er, dan beginnen ze te zingen. Te beginnen ze te zingen. Wat denkt hij? Een man die zegt, ik dank God. Nou, dan geef ik u de verzekering dat Paulus en Silas in tongen gezongen hebben. Want dat kan de mens overeind helpen in de benauwde ogenblikken. In tongen zingen. Kijk, en dan gaan de wonderen gebeuren. Dan gaan de tekenen gebeuren. Dan gaan die muren schudden. En dan komt er een grote aardbeving. En dan komt er een bovennatuurlijk ingrijpen. Kijk, en dat is nu wat wij altijd maar weer van de Heer verwachten. Dat hij hier zelf ingrijpt. Dat er weer die bovennatuurlijke dingen gebeuren. Weet u waarom? Omdat God een bovennatuurlijke God is. En omdat ons evangelie bovennatuurlijk is. Wij hebben een God zingen we die de oren wonderen doet op wonderen horen. En zo zien deze apostelen Gods heil na het zingen. Van de geestesliederen. Paulus zegt, ik zal de Heere zingen. Met mijn verstand. Er is niks op tegen. Doe je in de samenkomst. Maar ik zal het ook zingen buiten mijn verstand. En wij als Pinkstergemeente, we hebben nog wel eens een gewoonte om te doen wat Paulus. En dan zeggen we, broeders en zusters, nou zingen we een lied met elkander op dezelfde wijze. Maar nu zingen we het niet in Hollandse woorden, maar nu zingen we het in nieuwe tongen. En dan zingen we rustig in nieuwe tongen. Bijvoorbeeld, er zijn geen grenzen in Jezus macht. En dan zie je dat de mensen hun blijdschap en hun gemeenschap met God in nieuwe tongen kwijt kunnen. Want het gaat er niet om welke woorden ik gebruik, maar het gaat erom dat in die onzienlijke wereld gehoord wordt. Dat dat daar een klankbord vindt. Nou, en de Bijbel zegt, dan is dat bij uitstek de eerstelingsgave van Gods geest. Als een mens geboren wordt in de onzichtbare wereld door de wedergeboorte, nou dan moet hij ook een spraak hebben. God heeft geen doofstomme kinderen. Weet je wat je ook met tongen spreken kunt doen, want het lijstje is nog niet af. Ja, want wij zijn bezig om u duidelijk te maken dat dat niet zinloos is. God geeft nooit geen zinloze dingen. God geeft nooit iets dat geen doel heeft. Dat schept God niet. Dat de mensen het niet verstaan, dat kan ik begrijpen. Weet u waarom? Omdat ze natuurlijk zijn en vleeselijk. En dit zijn geestelijke dingen. En geestelijke dingen zijn dingen die te maken hebben met de onzichtbare wereld, met de wereld der geesten. En omdat de mens daar helemaal niets van hebben moet, is die vleeselijk. Die Corinthiërs, ja, die hadden die gaven gehad, maar ze waren aan het aftakelen, net als een hoop Pinkstergroepen. Wordt die met tongen gesproken bij die Corinthiërs ook niet? Paulus zegt, ijvert ernaar! Ik zal je die weg nog eens wijzen die omhoog voert. Hij zag wel, als mensen in zonde gaan leven, dan houdt het spreken in tongen op. Ik heb het al zo vaak gevraagd aan de mensen. En dan beleden ze hun zonde, ze wilden weer terug. Spreek je nog eens in tongen? Oh broeder, dat heb ik in 3 jaar meer gedaan. Want u begrijpt toch zeker wel. Dat iemand die in zonde leeft, geen enkele reden heeft om God te gaan loven en prijzen in nieuwe tongen. Dat hoort er niet meer bij. Net zo min als hij zijn Bijbel blijvend gaat lezen. Als een mens afzakt, dan houdt hij op met het spreken in tongen. Dan houdt hij op met het Bijbel lezen, dan houdt hij op met bidden. Dat zijn de kenmerken ervan. Want dat zijn dingen die de duivel een hekel aan heeft. Paulus zegt in vers 16 van hetzelfde hoofdstuk. Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is op uw dankzegging zijn amen spreken? Dus hij zegt, wanneer je in de geest, hoort u het als nou in de geest spreken? Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest. Niet met je verstand, maar met je geest. Vers 16 van 1 Korinthe 14. Hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is op uw dankzegging zijn namen spreken? U hebt een redding meegemaakt. Een bijzondere redding uit de nood. U bent genezen door de Heer. U hebt gezien een plotselinge uitkomst. En weet u wat je dan gaat doen? Dan ga je de Heer loven en prijzen. Je nieuwe tongen. Je spreekt die zegen uit. Een lof. Hetzelfde grondwoord. Een lof. Zoals Zacharias zegt. Lof zij de God van Israël. Daar staat er gezegend zij de God van Israël. Ja, dat is het grondwoord. Dus als een zegen uitspreken, dat is een lof uitspreken. En een ander die het hoort, die kan er geen amen op zeggen. Die zegt, man, wat spreek je? Ja. Maar daarvoor zegt Paulus niet dat je het niet doen moet. Alleen hij zegt, als nou een ander dat niet verstaat, dan moet je bij die ander, moet je er niet verder op doorgaan. Want die heeft het niet zo. Je moet altijd rekening houden met een ander. Maar dat moet je ook doen als je gewoon zit te bidden. Er zijn mensen die zo lang bidden als een ander vervelen. Niet waar God vervelen, een ander vervelen. Zo vroom zijn ze als ze zo lang bidden moeten bidden. Ja, je zou bidstonden hebben waaruit die bedorven worden de mensen die zo lang bidden. Die zijn net als waarvan Jezus zegt, als de heidenen die zoeken in een lange gebed. Lange gebeden hebben de mensen nodig als ze geen kracht hebben. Zacharias zei, lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeg gebracht. Kijk, daar heb je het. Je kunt in tongen de Heer danken omdat er een verlossing teweeg gebracht is. Dat is dankzegging. En als een ander dat nu in het Nederlands hoort, dan kan die amen zeggen. Maar als ik dat nu in tongen doe, dan kan die geen amen zeggen, want hij weet helemaal niet wat ik zeg. Want in mijn hart is die blijdschap. Ja, maar in zijn hart niet. Nou, en dan gaan we het maar gewoon in de Hollandse taal doen. Maar dat is geen bezwaar. Kijk, maar men moet het één doen en het ander niet nalaten. Maar als ik in mijn auto zit, dan ga ik in tongen de Heer loven en prijzen. Want er is geen andere bij. Paulus zegt ook nog, en dan komen we tot het zesde punt. Hij zegt, iemand die in tongen spreekt, in vers 2, want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij verborgenheden. En dan zegt hij in vers 4, wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Vers 4, wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Nou zeggen de mensen heel vroom, ja, maar dat gaat alleen maar om jezelf. Je moet een ander opbouwen. Ja, ja. Maar je kunt nooit een ander opbouwen als je zelf niet opgebouwd bent. Je kunt nooit een ander verder brengen dan jezelf. En ik zal eerst mezelf moeten stichten, wil ik een ander kunnen helpen. Ik kan een ander nooit verder brengen dan ik zelf ben. En het is best mogelijk dat Paulus een hele toespraak in de gemeente houdt met in de Griekse taal en wij in de Nederlandse taal, maar dat hij in zijn binnenkamer daarvoor 100.000 woorden in een tong gesproken heeft. Om zichzelf eerst op te bouwen. Hij sticht zichzelf, dat is geestelijke opbouw, dat is innerlijke opbouw van de inwendige mens. Dat is het verzamelen van geestelijke kracht. De Heilige Geest die kan aan het werk. En die kan zich dan in ons ontplooien. Jezus zal je kracht geven uit de onzienlijke wereld, kracht van omhoog. Het tongen spreken, dat is de eerste gave die God aan onze geest schenkt. Kijk, het gaat over de doop des geestes. Uw doop des geestes, hebben uw doop des geestes beleefd. Het doop des geestes is geen wedergeboorte. Er zijn mensen die zeggen, ja, ik ben wederom geboren, dus ik ben de doop des geestes. Heb ik ontvangen. Maar de doop des geestes, dat zegt Jezus tot gelovige mensen. Hij zegt, wij zullen tot u komen en wij zullen woningen in u maken. Wie mijn woorden bewaart, wie mij lief heeft. Nou, dat zijn gelovigen, dat zijn geen ongelovigen. Bij wedergeboorte wordt een mens geboren. En bij de doop des geestes, dan komt Gods geest en verbindt zich met mijn geest. Dat is een huwelijk. Een huwelijk is geen geboorte. Wedergeboorte, dan wordt een nieuwe mens geboren. Maar bij de doop des geestes, dan wordt de geest van de mens verbonden met de geest van God. Jezus zegt, wij zullen woningen hier maken. Dus in mijn lichaam, in mijn huis, daar wonen er twee. Een natuurlijke leven is daar het beeld van. Je kunt, als je trouwt, dan word je samen man en vrouw. De Heere zegt, het is niet goed dat een mens alleen zijn. De Heer die legt dus een zegen op als er twee in een huis zijn. Dat is alleen de mogelijkheid om het leven door te geven. Als er twee zijn, dan kun je het leven doorgeven. Als er één is, kun je het leven niet doorgeven. Maar nieuw leven geven, dat is altijd door middel van twee, die samen zijn. Die gemeenschap met elkaar hebben. Maar het is ook niet goed dat de menselijke geest alleen is. En God eist onze menselijke geest, eist hij zelf op. Hij zegt, mijn geest die ik in u heb deed wonen, die begeer ik met jaloersheid. God die wil onze geest hebben zoals een man zijn vrouw wil bezitten en niemand anders gunt. Zo zegt hij, de geest die ik u heb gegeven, die begeer ik met jaloersheid. Zijn geest met onze geest verbonden. Dat is een huwelijksgemeenschap. Kijk, en dan gaat men bidden en spreken in de geest en dan gaat men zichzelf opbouwen. Want als er die twee bij elkaar zijn, dan wordt er gesproken. En dan laat de geest spreekt. En de ander die geeft de woorden. Kijk, er zijn er twee in ons. En mijn geest die vormt de gedachten. En Gods geest vormt de woorden. Dat is nou samenwerking. Dat is kracht in de onzienlijke wereld als die twee samen beginnen te stemmen. En dat krijg je het allereerst door het spreken in tongen. Daar gaan de twee samen stemmen. Gods geest en de menselijke geest. De menselijke geest vormt dus de gedachten en Gods geest vormt de woorden. Ja, maar zegt u, in 1 Korinthe 13 vers 8 staat toch, de tongen zullen verstommen. Dat hebben we wel eens meer gehoord. Zo, de tongen zullen verstommen. Je bent tenslotte bij de evangelische terecht geweest, maar die hebben die Bijbel natuurlijk ook wel gelezen. En die hebben precies daaruit gelezen wat ze menen, dat er maar iets zou zijn dat die apostel toch ongelijk had. En zo zouden tegen Paulus gezegd hebben, ja maar Paulus, nou dank je God wel, maar denk er aan, je hebt toch gezegd, die tongen zullen verstommen. En wij zoeken natuurlijk het allerhoogste, dus die tongen, dat is voor de kinderkamer. Ja, dat zegt hij ook, die tongen zullen verstommen. Dat staat er in 1 Korinthe 13 vers 8. En kennis zij zal afgedaan hebben, dat staat er ook. Dat is maar vreemd. Kennis zij zal afgedaan, staat er vlak achter. Dat staat er vlak achter, dat hoor je ze er nooit bij aanhalen. Daar hebben ze zeker een bijzondere reden voor om dat er niet te noemen. Ja, maar die komt ook. Maar als de Bijbel bedoelt dat kennis zal afgedaan hebben... Dacht u dat als wij de volmaakte bereiken dat we dan zonder kennis zijn, dan is juist onze kennis volmaakt. Dus als Paulus zegt de kennis zal afgedaan hebben, dan bedoelt hij, zo je in dat hele hoofdstuk kunt merken, de onvolkomen kennis zal afgedaan hebben. Het onvolkomene zal afgedaan hebben. Dus als hij zegt de kennis zal afgedaan hebben, dan bedoelt hij en dan zullen we hem kennen gelijk hij ons gekend heeft. Dan is die kennis volmaakt en is het onvolkomene houdt op. Onze onvolmaakte kennis houdt op. De gedeeltelijke kennis zal wegvallen. En die zal plaats moeten maken voor de volmaakte. En dan zal ik ten volle kennen gelijk, zoals ik gekend ben. Bij het volmaakte houdt de verwarring op. Als de volmaaktheid komt, dan houdt de verwarring op. Als de volmaaktheid komt, dan spreek je geen Nederlands, Frans, Duits en Engels. Want Frans, Duits en Engels en Nederlands, dat is een beeld van de onvolmaaktheid. Dat is een beeld van de verwarring. Want dat is gekomen bij de Babylonische spraakverwarring. Dat is geen zegen, dat is een vloek. En als het volmaakte komt, dan kun je nooit de Heeren loven en prijzen in Nederlands, want die Fransman die doet het op het Frans. Maar dat is een teken van de verwarring. Dus je zou toch iets anders moeten hebben. Dan kun je ook niet meer komen met menigerlei talen. Geen aardse talen en geen hemeltalen. Maar dan hebben wij een taal nodig van de geest. Van de geest. En de taal van de geest, dat is één spraak en één taal. En dan is er geen verschil meer tussen wat mijn geest bedenkt en wat mijn verstand zegt. Kijk, als een Fransman blij is, en ik ben blij, dan maakt mijn geest heeft dezelfde gedachten, maar hij zegt het in het Frans en ik in het Nederlands. Maar als wij volmaakt zijn en mijn geest is blij en zijn geest is blij, dan spreken we dezelfde taal. Kijk, dat is het. Dan komen we tot de volmaakte tongentaal. Dat is een taal waarvan de geest en het verstand absoluut één geworden zijn. En dat kan alleen als Gods geest bezig is. Als Gods geest de woorden geeft en de menselijke geest de gedachten. Want het spreken in tongen is helemaal niet nodig dat het hart ook doet. Er zijn gelegenheden dat je denkt, je staat in een geestelijke strijd, je bent in een moeilijke omstandigheid en je staat voor mensen die dit niet verstaan. Ja, dan denk je, ja, maar ik spreek niet hardop in tongen, maar in die benauwdheid begin je gewoon in tongen te spreken zonder dat iemand het hoort. Dat weet iedereen die in tongen spreekt, dat hoeft heus niet hardop. Dat hoef je niet hard te roepen, dat kun je met je geest. Je kunt alleen met je geest in tongen spreken dat je de klanken hoort zonder dat je mond open doet. En nu komt het zevende punt. We zullen dat niet te lang maken, want anders kunt u dat niet allemaal verwerken. Maar ik hoop dat u dan toch wel merkt dat er wel reden is om tongen te spreken. Als u tenminste bijbels georiënteerd bent. Als u zegt, ja, ik geloof niet in de Bijbel, ja, dan houdt alles op. Als u zegt, ja, ik geloof alleen wat de dominee zegt, ja, houdt alles op. Als u gelooft wat alleen de evangelist u verteld heeft, houdt alles op. Maar als u de Bijbel gelooft, dan gaat u hem opnieuw onderzoeken. En dan zegt hij, dat is toch maar vreemd dat Paulus ergens God voor dankt en ze mij verduidelijk maken dat het een gevaarlijk iets is. Dat is toch erg vreemd, hè? Dat die discipelen daar allemaal maar in tongen gesproken hebben en Paulus en dat Jezus het gezegd heeft en dat ze mij geleerd hebben, ja, maar dat moet mij je laars lappen, wat die Bijbel zegt. Nou, ik vind dat goddeloos, hoor. Ik vind het verschrikkelijk. Dat is nou de Gods geest weerstaan. Als je uitdrukkelijk leest in de Bijbel dat je naar ijveren moet en zegt, maar ik doe het toch lekker niet. Nee, want wij zoeken iets beters. Wij zoeken de liefde, ja. Maar Paulus zegt, je moet ze beide. Nou, ja, je moet geen tegenstellingen maken. Paulus had de mensen ook lief. En hij sprak in tongen en hij genas de mensen ook. Je moet geen tegenstellingen maken tussen die dingen die er niet zijn. Dat is een vroom gezwets van de mensen. Dat is omdat ze de boodschap niet aanvaarden willen van Gods geest. En dan zeggen ze, ja, wij zoeken de liefde. Weet je waar tenslotte ook het spreken in tongen mee verband houdt? Met het profeteren. In Handelingen 19, vers 6. Daar lezen we dat Paulus de mensen de handen oplegt in Efeze. Want die waren nog niet gedoopt met Gods geest. En dan staat erachter, als Paulus dan de handen oplegt, dat ogenblik, dat is, daarvoor leggen wij ook vaak de mensen de handen op voor de doop des geestes. Niet omdat wij die doop des geestes kunnen geven, maar dat is het, ik zou zeggen, dat is dat kritieke ogenblik. Dat is dat ogenblik waarop de mens het woord God in het geloof grijpt. En hij wordt daarmee door geholpen, als wij zeggen, als we de handen opleggen, aanvaard dat jouw uur, jouw ogenblik is. En dan begint de mens. Kijk, de handen opleggen is nooit anders dan iemand te zegenen. Je zegt, heren, hij hoort erbij. Heren, ik claim hem voor het koninkrijk Gods. Heren, ik claim hem voor een zegen. Handoplegging geef je altijd voor een zegen. En je legt de handen op. En je zegt, heren, ik zegen deze broeder, deze zuster. Heren, doe naar uw woord. Heren, laat ze geloven. Laat hij geloven wat uw woord zegt. En als Paulus hen de handen opgelegd heeft, dan staat er, zij spraken in tongen en begonnen te profeteren. Het spreken in tongen en het profeteren staat met elkaar in verband. Je zult in de praktijk nooit geen mensen horen profeteren die niet eens in tongen gesproken hebben. Als iemand nooit in tongen gesproken heeft, dan gaat hij ook niet profeteren. Als iemand nooit in tongen gesproken heeft, dan zal hij ook geen duivelen uitwerpen. Dan zullen ze ook weinig als zieken de handen daar leggen. Hoewel dat er wel meer gebeurt. Maar het een houdt verband met het ander. Want dat wisten ze wel heel goed in 1958 toen Osborne begon over de genezing van de zieken door Jezus Christus. Toen begonnen al de stekers overeind te staan. Want toen wisten ze, dat staat in verband met iets anders. Dat staat in verband met de geestelijke gaven. Met alle geestelijke gaven, want als de mens het een gelooft, gaat hij ook het ander geloven. Want dan gaat hij geloven van wat er staat. En als de mens de genezing verwerpt, verwerpt hij ook het spreken in tongen. En daarmee verwerkt hij wat God zegt, wat Jezus gezegd heeft. Dat doet hij natuurlijk als hij geloof, als die christen is, doet hij het onder een vrome woorden en, en anders doet hij het onder lelijke woorden. Maar verwerpen doen ze het allebei, hoor. Wat is profeteren? Ik heb dus eerst gezegd wat spreken in tongen is. Mijn geest vormt gedachten en Gods geest geeft me de woorden. Nou, profeteren is net andersom. Dan is mijn geest werkeloos. Dus God geeft mij de gedachten. En ik spreek ze uit in Hollandse woorden. Dat is profeteren. Dus profeteren is juist het tegengestelde van het spreken in tongen. Het spreken in tongen, mijn geest spreekt. Mijn geest heeft gedachten. God geeft de woorden. Bij het profeteren geeft God de gedachten. En mijn verstand geeft de woorden en zinnen in het Hollands. Profeteren is dus het doorgeven van Gods gedachten. In menselijke bewoordingen. Bij het spreken in tongen, dan richt ik mij tot God. En bij het profeteren richt God zich tot mij. Paulus zegt met de geest, wie in tongen spreekt, die spreekt niet tot mensen, maar tot God. Het spreken in tongen is tot God. Ik spreek in tongen. Mijn geest. En Gods geest geeft mij de woorden. Om het daar kenbaar te maken. Dat is een taal. Maar als ik profeteer, als God laat profeteren, dan spreekt God. Mijn geest vangt het op. Als een radarapparaat, als een radio, zo vangt mijn geest het op. En mijn verstand zet in woorden om wat mijn geest opgevangen heeft. Dus dan verzint mijn geest, dan maakt mijn geest het niet. Maar Gods geest, die geeft de gedachten. En die gedachten komen dus kant en klaar in de mens. Als het goed is. En daarom kan het zijn dat Gods geest de gedachten geeft, maar dat de woorden van de mens tekortschieten. Dat zijn taalrijkdom tekortschiet. Het is een heel groot verschil of je Jesaja leest of dat je Amos leest. Want Gods geest geeft wel de goede gedachten, maar niet iedereen kan dat zo snel in de goede en juiste woorden omzetten. En daarom iemand die over veel woorden beschikt, die kan makkelijker profiteren dan iemand die over weinig woorden beschikt. Er zijn mensen die in hun dagelijks leven niet verder komen dan 500-600 woorden, zoals bekend is. Maar je hebt ook mensen die het met 3000 en 4000 doen. Ja, dat is een groot verschil. Maar de geest van de mens is dus werkeloos bij het profeteren. De geest is werkeloos. De duivel die weet ook wat profeteren is, valse profetie. Maar die zet de geest van de mens, die zet die onder druk. Die maakt hem, die overheerst hem met geweld. Dat is het kenmerk van de valse profetie. Dan moeten mensen zeggen, ik moest die boodschap uitspreken, ik moest profeteren, ik kon niet anders enzovoort. Dat is het teken dat er een valse geest bezig is. Maar een valse geest, die werkt altijd door de mens opzij te schuiven. En pressie uit te oefenen. Dat doet de Heer nooit. Iemand hoeft niet te profeteren. Iemand die mag profeteren. Maar je kunt die geest weerstaan. Dat is die geest van God, als die spreken wil. En ik zeg, nou Heer, ik spreek niet, ik vind dat niet wenselijk. Nou ja, dan ik hoef niet te profeteren. Als iemand in een samenkomst zegt, broer, hou eens even je mond, ik moet een profetie geven. Ja, ik kan het niet langer bezwijgen. Nou, dan zeg ik, dat is geen ware profetie. Want Paulus zegt dat de geesten der profeten aan de profeten onderworpen zijn. Dus dat is profeteren. Maar ik heb het vanavond niet over profeteren, want dat is een onderwerp apart. Maar ik zeg alleen dat profeteren in verband staat met tongen. Zij begonnen in tongen te spreken en te profeteren. Wat ik met verstandelijke woorden kan voortbrengen, dat kan ik ook doen in tongen. Ik kan bidden met mijn verstand, met verstandelijke woorden, ik kan bidden in tongen. Ik kan zingen met gewoon mijn woorden, ik kan zingen in tongen. Ik kan onderwijzen in verstandelijke woorden, ik kan ook onderwijzen in tongen. Ik kan vermanen, ik kan in verstaanbare talen profeteren, ik kan het ook in tongen. De discipelen die profeteerden bijvoorbeeld, er spraken in tongen. Maar een ander die hoorde het, dat is ook nog mogelijk. Het kan zijn dat iemand een vreemde taal spreekt, zo hebben we in Amersfoort meegemaakt, dat we hebben dat in de getuigenis in kracht van omhoog gezet. Dat een meisje die geloofde niet in spreken in tongen. Ze hoort er plotseling iemand in tongen spreken. De taal Die is in Pakistan gebruikt. En het meisje dat is in Pakistan geweest. Dat is daar opgevoed. En dat hoorde ogenblikkelijk. En die zegt, hoe komt die man aan in die Urdu-taal? Dat was het Urdu, een heel bekende taal in Pakistan. Dat is mogelijk. Het is mogelijk. En dat gebeurt menigmaal. Dat als daar een zendeling op een ver front is. Waar in China of in Brazilië. Of noem maar op. En hij komt in nood. Dat ik in tongen begin te bidden. En dat ik die taal gebruik van die machten die daar werkzaam zijn. En van die mensen die daar spreken. Dat is heel goed mogelijk. Want het is enkel, dat is de geestelijke wereld. En als wij voor zendelingen bidden. Dat wij in die talen gaan bidden waar die machten anders zich gaan uitdrukken. En dat je kan best een land hebben, zoals in Afghanistan, maar nog nooit in het Afghanistan als de Heer gelooft en geprezen is. Waarom niet? Omdat er geen één christen in heel Afghanistan is. En dat ik een taal krijg waar de Heer zegt, jij bent de eerste die in die taal van die mensen, die door de geest voortgebracht wordt, nou de Heer begint te loven en te prijzen, dat het de eerste wegnemen van de barricade is. Waardoor je die machten gaat binden. Je kunt alles in tongen doen wat je ook in gewone taal kunt doen. Behalve één ding. En dat zegt de Bijbel uitdrukkelijk bij. Je kunt er niet in vloeken. Dat kun je in onze Nederlandse taal wel. Daarvoor doen ze het ook zoveel. De duivel kan je niet in tongen laten vloeken, maar hij kan je wel in het Hollands laten vloeken. Maakt je maar eens goed driftig enzovoort. Dan zeggen de mensen, ja, zo ben ik nu eenmaal. Paulus zegt in 1 Korinthe 12... Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God sprekende zegt, vervloekt is Jezus. Niemand die door de geest God spreekt kan zeggen, vervloekt is Jezus. 1 Korinthe 12 vers 3. Dus je kan er niet in vloeken. Dus dan weet je al zeker dat nooit geen kwaad kan. Ja. Ik heb in de hele Bijbel nog nooit gelezen dat er gewaarschuwd wordt tegen de tongen spreken. Nergens. En daarvoor doe ik het rustig. Ik ben niet bang dat er een boze geest mij in tongen laat spreken. Waarom niet? Omdat ik geloof in God. Ik ben kind van God. En als ik geen kind van God ben en als ik niet dicht bij hem leef, nou ja, dan heb ik geen behoefte om in tongen te spreken. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God sprekende zegt, vervloekt is Jezus. Broeder en zuster, knopen in je oren als je er soms benauwd voor wordt dat je verkeerde dingen zegt. En wat is nu profeteren? Dat God zijn gedachten in de mens legt en de mens spreekt ze uit in Hollandse woorden. Weet u wat er ook nog mogelijk is? Dat God gedachten in mij legt en dat ik ze uitspreek in tongen. Dus men kan de geest van de profetie, wat men gaat profeteren, kan me in verstaanbare woorden zeggen, in verstaanbare zinnen. Maar God die kan die gedachten ook in mijn hart leggen. En door de woorden weergeven die hij zelf in mijn hart legt. Dus dan spreek ik een profetie uit in tongen. En dan richten tongen spreken zich niet tot God, maar tot de mensen. En dan zegt Paulus, ja maar de mensen hebben er niets aan. Dat is op de Pinksterdag bijvoorbeeld ook gebeurd. Maar die omstanders die hadden toevallig wel wat aan, want het was hun moedertaal. En de spreker die had er niets aan. En dan zegt Paulus dit. Ik wilde wel dat gij allen in tongen spraak, hoort u dat? Ik wilde wel, vers 5. Ik wilde wel. Ja, dan zei je Paulus die allemaal meer te willen. Maar hij meende toch Gods geest te hebben hoor. Ik wilde wel, vers 5 van hoofdstuk 14, dat gij allen in tongen spraakt. Heb je het vaak gelezen? Mensen die niet in tongen spreken. Heb je het wel eens hardop gelezen? Ik wilde wel, zegt de Bijbel, zegt God dat gij allen in tongen spraakt. Ja, oh ja, dat wilde Paulus. Ja. Wie is Paulus? Maar de evangelist bij ons zegt dat het niet nodig is. Nou ja, dan moet je de evangelisten luisteren en Paulus aan de kant schuiven. Ja, je moet zaken doen. Je moet eerlijk zijn. Dan zeg je, nou Paulus, jij wil het wel, maar bij ons zeggen ze dat het een gevaarlijk iets is. Nou, dan luister ik naar die man die tegen mij spreekt. En dan laten we Paulus maar voor wat hij is. Want die dominee van ons, of die evangelist, die zal het wel beter weten dan Paulus. We gaan verder. Ik spreek tot mensen alleen die Gods woord geloven. Ja, als je niet in Gods woord gelooft, waar loop je mee neemt? Ja, ik kan u niet overtuigen. God zal u moeten overtuigen op grond van zijn woord. En nu broeders, als ik tot u kom en spreek in tongen, wat nut zal ik u brengen? Ja, natuurlijk. Als ik de Heer ga loven en prijzen in tongen, dan heb u er geen nut van. Als ik mij niet tot u richt met een openbaring. Kijk, daar heb je het. Je kunt in tongen, kun je, God geeft een openbaring en ik begin hem in tongen uit te spreken. Of met kennis. Of met profetie. Of met onderricht. Dus in mijn geest kan hij gedachten leggen, rechtstreeks. En ik spreek ze uit in tongen. Dat kan een vermaning zijn, dat kan een profetie zijn, dat kan een openbaring zijn. Hij zei, ja, maar dan hoor je het niet. Wat is er dan nodig in de gemeente? Wat is er dan nodig? Als ik nou een profetie krijg en ik zeg, broeder, ik heb een boodschap van God en ik spreek hem uit in tongen, wat heb ik dan nog nodig? Nou? Ja, dan heb je de vertolking nodig. Nou, daar is de vertolking voor nodig in de gemeente. Dat staat er ook. Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen die geluid geven, fluit of citer, vers 7, als ze geen verschil in toon doen horen, te weten komen wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt. Je hoort een muziekinstrument. En die geeft maar één toon. Kan u het wijsje eruit halen? Als je nou op een fluit voortdurend dezelfde toon hoort. Kun je dan de wijs eruit halen? Niemand. Je hoort wel wat er gespeeld wordt, maar je hoort niet wat wijsje. Wij onderkennen het verschil van de wijsjes niet. En Paulus zegt, immers indien de vers 8, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? Die bazuin, die wordt lang geblazen, die wordt kort geblazen. Ja, dan kun je het horen. Een bazuin heeft dus een apart geluid voor iedere mededeling. Een aparte toon. En dan zegt hij, evenzo indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Gij zou het immers in de lucht spreken. Kijk, je spreekt niet tot God, want het is een profetie. Een profetie is, spreekt God tot de mens. Maar de mensen verstaan het niet, dan spreek ik in de lucht. Als ik een profetie geef in tongen. Kijk, als ik bid in tongen, dan richt ik me tot God. Maar als ik een profeteer in tongen, dan richt God zich tot de mens. Maar die man die verstaat het niet. Nou, zegt Paulus, ze spreken in de lucht, dat heeft niemand er wat aan. Dan spreek je niet tot God en niet tot de mensen, nou, dan is het in de lucht. Wie heeft er dan wat aan? En dan zegt hij in vers 13, derhalve moet hij die in een tong spreekt, bidden dat hij het mogen uitleggen. Hoort u? Of dat een ander het mogen uitleggen. Dat wordt er ook bij gezegd. En anders spreek je niet tot God en ook niet tot de mensen, maar in de lucht. Dus je kunt profeteren in tongen. Dat is het zevende. Zonder vertolker, altijd met een vertolker. Je bent het zelf of een ander. Ik heb nu 7 punten genoemd. Ik zou door kunnen gaan, maar u moet dit verwerken. Maar nu zeg ik, zou u er dan maar eens niet geen werk van maken om ook in tongen te spreken? Wat is uw beletsel, moet u dus eerlijk zeggen. Wat belet u op het ogenblik om in tongen te spreken? Stel u nou eens even voor Gods aangezicht en zeg, Heer, nou heb ik deze toespraak gehoord, het is Bijbels. Het ligt er niet om. En toch doe ik het niet. Dan kan het zijn dat u zegt, ik zit zo aan het voorgeslacht vast, en zo aan mijn kerk vast, en zo aan mijn leer vast, ik doe het niet. Nou, dan heb je de leer liever dan Gods woord. Je kunt zeggen, ik schaam me dadelijk voor de mensen. Nou, dan heb je de eer van mensen liever dan God. Of je zegt, ik heb het al zo vaak geprobeerd. Nou, dan zeg ik, ga dan Gods woord eens geloven. Je moet niet proberen, je moet in geloof beginnen. Je moet geloof beginnen. En anders, je kunt gebonden zijn. En dan kun je bevrijd worden. Als je met een occulte macht behept bent, die kan het spreken in tongen in de weg staan. Niet altijd, maar dat is mogelijk. Maar er moet altijd een oorzaak zijn dat een kind van God niet in tongen kan spreken. Want u wilt toch gedoopt zijn met Gods geest? Anders zou ik zeggen, wat kom je hier doen? Als je God niet zoekt. Maar als je God zoekt, moet je hem helemaal zoeken. Ik heb nu een onderdeel vanavond gebracht. De basisgaven van de Heilige Geest. En daar kun je ja tegen zeggen of nee. Als je nee zegt, dan moet u eens precies zeggen waarom u nee zegt. En dan zeg ik u dat u Gods woord niet lief heeft, maar die situatie daar u benauwd voor bent. En als u ja zegt, dan zeg ik, nou broeder en zuster, dan gaan we u helpen. Dan gaan we tot de Heer bidden om te openbaren waarom dat niet door kan breken. En dan is het meestal het ongeloof, of dat men zich een voorstelling ervan maakt die de Bijbel niet geeft. Als wij de handen opleggen, dan moet u zeggen, Heer, ik ontvang de Heilige Geest. En dan stap je in het geloof uit en je begint te spreken. Ik heb in, dat was in De Bilt. Er was een dame, maar ik mag best een naam noemen, zuster Dupré. Ze woont in Bilthoven. En die zuster die had al een jaar of zes in een pinksterkring gezeten in Utrecht. En daar hadden ze haar geleerd, je mag wel, moet wel in tongen spreken, maar het moet je gegeven worden. Wat dus de gereformeerde gemeente heeft bij de bekering, hebben veel pinksterchristenen bij het spreken in tongen. Je moet ervoor wachten totdat de Heer het je gaat geven. De Heer doet nooit iets automatisch. De Heer die geeft alleen op het geloof. En het is niet zo dat je 's ochtends wakker wordt en zegt, hey, nou ben ik wederom geboren. Ja, maar zo is het niet. Dat was wel prettig. Hey. Nou heb ik er 10 jaar op gewacht en dan ben ik wakker geworden. Ja. Nee, dan heb je geloofd. Je hebt je geloof in werking gezet. En het is ook niet zo of de Heer moet buitengewoon daarnaast willen werken. En dat heeft de Heer in het begin vaak gedaan. Dat hij mensen de geest gegeven heeft die die barrière niet konden nemen. Maar dat is niet nodig. Ik werd in 1936 gedoopt in de Heilige Geest en mijn vrouw 24 jaar later. En die zocht er ook naar. Ja, maar wij wisten dat niet. Daarvoor zeg ik het. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Wordt een prooi van de machten der duisternis. En toen op een nacht, toen hoorde ik plotseling mijn vrouw in nieuwe tongen in de slaap spreken. Ik maakte ze wakker, ik zei, je ligt in tongen te spreken. Ja. Maar wij wisten dat niet. Ik wist het toen ook niet, ik wist wel, ik sprak in tongen. Maar hoe ik het de mensen duidelijk moest maken, ja, dat wist ik juist niet. Maar op het ogenblik is het zo, als wij nieuwe mensen in de gemeente kregen, een maand of vier geleden kreeg ik 2 gereformeerde mensen in de gemeente. En ze waren 2 keer in de samenkomst geweest en ik ging er op huisbezoek. En binnen een half uur sprak het echtpaar met een gereformeerde opvoeding sprak in tongen. Dat was bekeken. Als ze bij ons niet in tongen spreken, dan krijgen ze huisbezoek. Dan zeggen, wat is er aan de hand? Wat is er met jullie? Waarvoor doe je dat niet? Heb je ook al eens huisbezoek gehad? Ja, ik meen wat ik zeg. Wij vinden dat iets wonderlijks. Er zat bij ons, hier bij ons, Peter, er zat een jongen aan tafel, een gereformeerde jongen, Bert Golley. En Peter die had hem uitgenodigd om bij hem te komen eten. Het is altijd een goed ogenblik om met iemand te praten. En Peter zegt, en wil je het nou ook nog ontvangen? Hij zegt, ontvangen? Hij zegt, hoeft niet meer. Hij zegt, ik heb het dan. Was het niet Bert Golley? Ja, Bert Golley. Een jongen zo van de HBS. Ja, het is, kijk eens, waar wij het meest bang voor zijn, met mensen die bij een pinksterkringen geweest zijn. Want die kun je niet meer benaderen. Die hebben het zo vaak gehoord, ik moet erop wachten, die hebben bidstonden ervoor enzovoort. En die bidden maar dat het hen gegeven wordt, dat het over hen komt. Ja, maar zo is het niet. Er komt nooit iets over je. In de hele Bijbel overkomt me dat niet per ongeluk. Ik zeg, hé, dat is mooi. Nee, maar wat ik doe, ik herinner mezelf, want ik was gereformeerd, ik zei, Heer, ik heb het gelezen. Ik leg mijn hand op uw woord. Nou, en ik sprak geen woord Nederlands meer, uit het geloof. Er was niemand die erbij was. Ik maakte toen al een hoop herrie, ja, maar dat kwam omdat tja, het was mij ook niet geleerd dat het een zaak van geloof is. Ik dacht dat er nog wat gevoel bij moest komen. Ja, net zoals ze dat in kringen hebben, je moet op de grond vallen enzovoort. We hebben ze wel op de grond zien vallen, maar dat is daarna. We hebben Gods geest machtig zien werken, maar dat is geen voorwaarde. Er staat niet wie gedoopt wordt met Gods geest, die valt op de grond. Of die moet zijn gezicht vertrekken, of die moet sissen. U zegt, ik geloof het Heer, en nu komt het. Dat is net als bij de genezing. Ja, je gelooft wel dat God geneest, maar je gelooft niet dat hij dat kind van je geneest en dat hij jezelf geneest. Ja, God die geneest wel, en je gelooft zelfs in de geloofsgenezing. Maar als het puntje bij paaltje komt voor jezelf, laat zitten. Kijk, dat is nu de moeilijkheid. U moet voor uzelf geloven, want dit is een zaak die u zelf moet stichten. Je kunt niet voor een ander geloven dat hij in tongen spreekt. En je zegt, Heere, ik geloof. Waarom? Nou, omdat gij het zegt. U hebt het gezegd, Jezus, met nieuwe tongen zult gespreken. Ik ben uw discipelin. Ik leg mijn hand op uw woord. Heer, ik aanvaard u als doper met de Heilige Geest. En ik sluit mijn verstand af. En ik denk alleen aan Jezus. Ik zeg geen woord Nederlands meer. En die zuster, die pree, waar ik het er straks over had, die had er al wel 6 jaar over om gebeden. Ik zeg, zuster, ze zegt, broeder, en kan ik dan zomaar beginnen? Ik zeg, ja. Ik zeg, als een kind geboren wordt, dan, nou ja, dan begint hij ook, hè. En dat is nou niet zo fraai wat je hoort, maar die maakt dan toch geluid. Ik zeg, nou, zo is het. Ze zegt, kan ik daar nou zeker op halen? Oh, elk geluid is goed. Ik zeg, zuster, begin maar. Nou, daar zat een meester en de rechter bij. En er zaten nog een paar van die hoge mensen bij die niet in tongen spraken. En die, ik leg die zuster de handen op. En die zuster, 6 jaar erom gebeden. En die zuster begint, bobbelen, bobbelen. Ik denk, daar ga ik. Daar zit hij. Daar zit hij. Ik zeg, zuster, gaat u door. Zuster, gaat u door. Ik zag die zuster, geloof. Bobbelen, bobbelen. En toen kwam er een taal. En de Heer bekroonde haar geloof. En ogenblikkelijk. Dat was maar een halve minuut. En toen kwam er een taal zoals ik zelden nog nooit gehoord heb bij de doop des Christus. Zuster Dupree, schrijf maar, ze woont in Bilthoven. Heel wijs, ze heeft nu samenkomst in haar eigen huis. Ja. Hervormde vrouw. Prijs hier. Nou, die dingen maken we mee. Kijk, dat is het geloof. Ik heb geloofd. En daarom heb ik gesproken. Wilt u die gave ook ontvangen vanavond? Wilt u hem ook ontvangen? Huh? Zullen we de ogen sluiten? Heer Jezus, ik heb uw woord gebracht. Heer, gij hebt gezegd, met nieuwe tongen zullen ze spreken. Gij hebt er een diepe zin in gelegd, Heer. En gij hebt gezegd, ik heb het voor de verstandigen verborgen. En ik heb het de kinderkens geopenbaard. Heer, het is u welbehagen geweest dat wij in tongen zouden spreken. Met vreemde en belachelijke lippen, zoals uw woord zegt. Heer, de wereld zal zich eraan stoten. De vrome geesten zullen zich eraan ergeren. Maar het is een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Halleluja, meester. Heer, ik bid u. Heer, dat wij wakker worden voor deze boodschap. Heer, wij gaan een tijd in, Heer. Waarin de machten de hel ontbonden worden. Meester, ik bid u. Doop hen hier allen met uw geest die nog niet gedoopt zijn, Heer. En die gedoopt zijn, Heer. Dat zij dit in werking brengen. Heer, opdat wij de machten die opkomen van het oosten en van het westen, Heer. Dat wij die machten kunnen weerstaan in de geestelijke wereld op een wijze, Heer, zoals gij dat zelf bevolen hebt. Meester, wij willen u loven en prijzen. Heer, wij willen u aanbidden. U groot maken in de hemelse gewesten, Heer, met woorden zoals de apostel gezegd heeft. Ik dank God dat ik het meer doe dan alle. Halleluja, meester. Heer, ik bid u. Geef vrijmoedigheid. Geef genade. Opdat uw woord hier bevestigd wordt. Heer, opdat uw woord weer gaat werken. Niet met vrome frazen. Maar met kracht, Heer. En met de dingen die gij zelf gezegd hebt dat we zullen doen. Dank u, Jezus. Dat uw woord niet ledig tot u wederkeert. Maar het zal doen wat u behaagt. En waartoe gij het gezonden hebt.